Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies, Frans Metz de Bedderij, B2L Cargo Care en Customs Care Douane Expediteurs.
Goedendag, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Op deze vrijdag hebben wij hier aan de tafel Wessel Penning, Feyenoord supporter en werkzaam bij het Algemeen Dagblad. Dennis van Eersel en Michiel Kramer. Michiel, hoe vind je jezelf hierbij zitten in deze gloednieuwe studio?
Het ziet er mooi uit hoor. Ja? Godverdomme. Oh, sorry.
Wil je niet schelden?
Sorry. Ja. Maar jullie hebben wel stappen gemaakt. Dat moet ik zeggen. Ik kan mijn benen ook weer gewoon strekken hier onder deze tafel. De tafel is ook mooi netjes.
En ik moet zeggen, je lange haar is mooi belicht in beeld.
Ook nog, ja? Ja. Kijk eens.
Knotje, lekker man.
Nee, ik moet wel even een paar laagjes erin laten knippen.
Ja, ik zag je wel van de week invallen. Toen dacht ik, sinds wanneer speelt Wout Weghorst bij RKC.
Nee, niet doen, Dennis. Die naam moet je niet noemen hier.
Dat is mooi, ik heb nog voordat ik het zei, wist je al welke kant ik op ging.
Ja, 100%. Ja. Dus nee, dat laten we niet. Maar nu met het voetbal is het gewoon handig om dit eventjes te doen. Maar zometeen is dat voorbij en dan kan ik een mooie laagjes in laten knippen.
Je hebt een beetje een gedoetje gehad met die Weghorst, toch?
Nee, ik kan me niet herinneren dat ik iets met Weghorst heb gehad.
Als je neus zou kunnen groeien, zou het niet gebeuren.
Ja? Ik heb al een grote neus, dus wat dat betreft komt het wel goed.
Overigens, nu we daar hier zo lekker vrij bij zitten, zou je kunnen zeggen, we zouden ook publiek kunnen uitnodigen. En dat gaan we doen in de laatste twee uitzendingen van dit jaar, kan hier een paar man publiek bij. Dat is allemaal in het kader van de week van het nieuws. Ja, daar zitten er wat stoelen neer. Ga daarvoor naar de website rijnmond.nl/week van het nieuws. En in de laatste twee uitzendingen van deze maand mei zijn er nog gasten welkom. Wessel, denk je al van waar ben ik aan begonnen?
Nee. Ik vind dit altijd wel leuke vrijdagmiddagen. Hier bij jullie.
Oké, gelukkig. Ja. Wil zo meteen alles weten over de theatershow die jij gaat doen?
Ja. Met een hoop anderen.
Dat al duidelijk zijn. Dennis, wordt dit het belangrijkste Rotterdamse voetbalweekend van het jaar?
Het kan het beslissende weekend zijn. Hè? Feyenoord bij een overwinning of misschien zelfs een gelijkspel. Als NEC niet wint, zeker van plek 2. Nou, Excelsior kan zich gaan handhaven dit weekend door Van Volendam te winnen. Dan zijn ze 100% zeker. En Sparta zou in theorie al de play-offs ook binnen kunnen halen. Dus het kan ook zomaar klaar zijn nog voor de laatste speel.
Ja, Excelsior zou een puntje zelfs genoeg hebben. En dan is het rechtstreeks gehandhaafd. Wessel, is het niet een wonder dat Feyenoord met dit huidige voetbal en met het huidige puntenaantal de Champions League haalt?
Echt een onwaarschijnlijk wonder. Ik begrijp ook, behalve als Feyenoord nu 2 keer wint, is het de slechtste nummer 2 ooit in de Eredivisie, hoorde ik in de supporterspodcast, Kein Geloel. Dus dit is onwaarschijnlijk, ja. Ja. En dat is ook de enige reden natuurlijk dat het rustig is gebleven in het stadion en rond de club. Maar
het is niet het hele jaar rustig gebleven. Ik kan me herinneren dat Van Persie wel een keer naar een supportersvak moest lopen.
Naar de beker was dat toch?
Dat was naar de beker inderdaad.
Nou, maar ja. we kennen Feyenoord al heel lang. En we hebben ons nooit kunnen voorstellen dat een situatie als deze, dat het dan nog zo rustig zou blijven als het nu gebleven is. Nee. Dat is echt wel vrij nieuw en misschien ook wel een goede ontwikkeling. In ieder geval wat de supports betreft.
Ja, voor Van Persie zelf is tweede worden toch min of meer een hoogtepunt als trainer.
Ja, absoluut. Dat zou het zeker zijn.
Ja. Zou dan het seizoen ook voor jou succesvol afgerond worden in ieder geval?
Nee, dat niet. Maar als je kijkt naar het hele seizoen, als je kijkt naar hoe dat verlopen is, dan is onze ambitie kampioen worden. Nou, dat hebben we niet gehaald. Maar uiteindelijk is het denk ik fantastisch als we wel de Champions League halen. Hadden we daarin ook verder in de beker willen komen, bekers willen komen, Europees en ook nationaal, ja zeker. Maar als je alles meeneemt, dan voelt dat wel heel erg goed als dat zou lukken.
Ja, hoe luister je hiernaar, Michiel?
Ja, nogmaals, kijk, als je Champions League haalt, dan komt er natuurlijk heel veel geld binnen. Dus wat dat betreft is dat hartstikke goed. En de jongens gaan op het hoogste niveau spelen. Dat is ook goed voor de ontwikkeling. Maar hij zegt het natuurlijk zelf al. Kampioenschap, zolang we mogen meedoen. Ver komen in de beker. Overwinteren in Europa. Dat zijn allemaal dingen die niet gelukt zijn. Dus wat dat betreft is dit het hoogste haalbare. Maar ja, het ligt ook misschien ook wel een beetje aan de andere teams. Dat het niet qua plek in ieder geval slechter is als nu.
Fijn, dat is nu en dan behoorlijk geholpen door die concurrentie. We gaan zo verder over dat sportief hoor, jongens. Maar Dennis de directeur, Dennis de Kloeze van Feyenoord, die vertrekt. Dat is al enig moment bekend. Ik vraag ondertussen aan de regie of ze mijn oortje uit willen doen. Dan kan ik jullie tenminste ook verstaan. Hij verkast terug naar Mexico. Dat is een overgang die je aan zag komen.
Ja, sowieso ging dit gerucht natuurlijk al nog voordat hij bekend maakte dat hij stopte bij Feyenoord. Dat kwam vlak daarna, maar eerst ontkende hij nog met deze club in gesprek te zijn. Hij zegt nu dat het daarna, pas na de aankondiging van zijn stoppen bij Feyenoord, dat dit balletje echt is gaan rollen. Nou, ik kan me dat haast niet voorstellen dat die contacten er echt nog niet waren. Dus nou, laten we het een leugentje noemen. En
wel zijn management hebben gemeld. Wel, en nog niet bij de Kloeser persoonlijk.
Ja, maar hij heeft toen bij ESPN volgens mij gezegd van dat er helemaal niets speelde. Maar goed, dat gezegd hebbende is niet de enige in de voetballerij die wel eens liegt wat dat betreft. Hebben we deze week ook weer gemerkt. Is het volstrekt logisch natuurlijk als je iets weet over zijn privé situatie met zijn vrouw die daar vandaan komt. Hoe ze het daar altijd hebben gehad. Hoe succesvol die daar ook is geweest. Hoe graag die daar terugkwam. Ja, zal dit niemand verrassen dat dit het vervolgland van zijn carrière is.
Wessel, waarom vinden wij die leugentjes om best veel eigenlijk volkomen normaal in het voetbal?
Nou, dat heb ik niet gezegd hoor.
Nee,
dat
nou
ik
ja.
Dat vind.
Nee.
Het is namelijk niet zo.
Nee, maar ik ben met je eens. Maar het is gemeengoed in de voetbal.
In de voetballerij denkt men altijd dat het een aparte wereld is met andere normen en waarden. En dat ook normaal is. Maar dat is natuurlijk niet normaal. Ik haal dit vaak aan. Ik zat te vergaderen met de sportverslaggevers van het AD. Een jaar of 10, 15 geleden. En toen zei ze over Stefan de Vrij. Die is te intelligent voor de top. Dat vond ik ook altijd zo'n rare opmerking. Alsof in ieder deel van de maatschappij is het goed om intelligent te zijn. Maar in het voetbal kan je te intelligent zijn.
Nee.
En dat is zoiets. Leugens horen er niet bij. Je hoeft niet roomser dan de paus te zijn. Maar liegen. Dit vind ik heel veelzeggend over de Kloeser. En in die paar weken daarna kwam de Premier League. Dus natuurlijk ook een beetje aangezet. Hè. Dat is ook niet helemaal waar. Die is waarschijnlijk via wat contact geweest met de Premier League. Maar hij koos uiteindelijk toch voor Monterrey. Kijk. Ik snap wel, privé snap ik het, hè? Als je in Mexico gewoond hebt, dan wil je op een dag wel weer terug daar naartoe. Een vriend van me stuurde een keer een foto. Die was in Volendam op een middag. Wat je daar doet, weet ik niet zo goed. Maar en toen kwam de familie te Kloeser. De familie te Kloeser kwam.
Hij heeft een jarige voetbal. Veel goals gemaakt.
Maar de familie te Kloeser kwam langslopen over die haven. Je kent dat wel. Die drie dochters. En iedereen liep er een beetje verveeld bij. God, wat doen we hier? Ja. Die probeerden er wat van te maken. En op die foto zag je dat ook. En toen dacht je ook. Ach, ik gun het ze zo.
Dit gezin snakt weer naar Mexico.
Lekker terug naar Mexico. Maar ik wil daar wel wat over zeggen. Want diezelfde de Kloeser, die besloot 2-3 jaar geleden van stadion, dat zetten we nu op nul. We denken nu alleen nog maar aan voetbal.
Een nieuw stadion.
Ja, een nieuw stadion. En we doen alleen nog maar aan voetbal. Nou, dat is natuurlijk wel een mooi standpunt. Maar als je een directeur bent die vooral op de winkel wil gaan passen, want ik vind dat hij dat vooral gedaan heeft de afgelopen jaren, dan is dat natuurlijk wel een ideale situatie. Want hij heeft op de winkel gepast, dat heeft hij redelijk gedaan. Maar over het stadion daar heeft hij gewoon niks aan gedaan. Dus wat is nou de waarde geweest?
Bedoel jij de verbouwing en renovatie
van
het stadion?
Ja, er is niks gebeurd. We zien Dennis en ik
daar komen. Maar daar gaat hij niet over, toch?
Hij is ook gewoon de algemeen directeur. Hij moet
van
wel
Feyenoord, maar niet van de Kuip.
Nee, maar dat speelt er natuurlijk ook. Hij maakte zelf bekend. We gaan ons daar niet meer druk over maken. We moeien ons niet meer mee. Wat heeft hij achtergelaten bij Feyenoord als algemeen directeur?
Nou, hij zei, we stoppen met de nieuwbouwplannen. Ja. En de focus gaat op hier blijven in de Kuip en de stappen die we daarin moeten maken. Dat was al de eerste hint richting de eenwording.
Ja.
Die mogelijk nog in zijn termijn wordt afgerond.
Maar wat is zijn waarde geweest als algemeen directeur bij Feyenoord? Ik vind dat hij snel weggaat namelijk.
Nou, jij stapt snel heen over. Hij heeft goed op de winkel gepast. Ik denk dat je hem op dat gebied tekort doet. Dat hij meer credits daarvoor verdient. Dat kijk gewoon alleen maar naar de cijfers. Even puur financieel. Hoe Feyenoord er voor stond toen hij begon en hoe Feyenoord er nu voor staat.
Ja, zwarte cijfers geschreven.
Ja, maar we lijken allemaal een beetje te vergeten. Want de omslag bij Feyenoord is natuurlijk onder Arnesen gebeurd. Hè? Slot kwam, Arnesen kwam, ja. Arsnes. Kuktu heeft zich onder Slot ontwikkeld. Malasia heeft zich ontwikkeld. Wie hadden we nog meer? Trauner werd gehaald. Dat was nog allemaal Arnesen. Ja. Daarna kwam de Kloeser en die heeft daarop voort kunnen borduren. Maar dus ik zie ook wel zijn waarde als TD. Maar of hij nou degene is die voor de grote waardevermindering heeft gezorgd. Ik denk dat dat dieper lag. Er was al een koerswijziging voordat hij kwam. Hij kwam ongeveer tijdens de Conference League.
Ja, maar ik vind het altijd makkelijk om bij de dingen die goed gaan. Hier hebben we in Nederland echt vaak een handje van. De dingen die goed gaan wordt gezegd. Ja, maar dat lag niet aan diegene. En alles wat misgaat lag dan wel alleen op zijn konto. Uiteindelijk is hij de algemeen directeur, is hij de hoofdverantwoordelijke. En kijk je gewoon naar het resultaat, de cijfers. Ja, en op dat gebied heeft hij het gewoon heel erg goed gedaan.
Ja.
Daar is hij wel eindverantwoordelijk voor.
Hoe staat het met de opvolging?
Dat is een zoektocht die gaande is, weten we. Ja, één naam wordt gewoon publiekelijk al heel erg gedeeld. Mm-hmm. En dat is die logische kandidaat, ook Robert Eenhoorn. Het is in het verleden ook wel eens er niet van gekomen. Ik krijg geluiden dat dat ook nog steeds nu zou kunnen. Er zijn niet voor niets ook andere kandidaten. Feyenoord wil het vooral formeel ook heel erg netjes doen. Dus via een headhuntersbureau met andere kandidaten. Die namen willen ze graag nog stilhouden. En het liefst heb je eerst een algemeen directeur en dan een technisch directeur. Maar ja, er moet iets gaan gebeuren richting komend seizoen. Dus het zou me niet verbazen als op nog best wel korte termijn de eerst een TD wordt
En dan bevestigd. Worden er twee mannen genoemd. Een Belg en een Duitser. Davy Rigou van Club Brugge en Olivier Roenert, die onlangs nog actief was bij Union Berlin. Wat moeten we met deze namen? Wat weten we hiervan?
Ja, het zijn wel twee wat verschillende profielen.
Ja, ja, mooi.
Wat is er
ja,
weer
ik
wat
luister
kwijt.
Heel aandachtig, Dennis. Dus ik ben benieuwd wat je gaat
zeggen. Michiel, is dit een functie die je door een buitenlander eigenlijk kan laten uitvoeren in de Nederlandse Eredivisie?
Ja, dat kan. Maar ik vind bij een club als Feyenoord vind ik gewoon dat er een Nederlander moet zitten.
Opdat die de Nederlandse markt kent?
Ja, en iemand die al wat jaartjes in die functie heeft gezeten, lijkt mij het meest vooraanliggend. Ja. Dus kijk, Paul Bosveld die wil het liever niet omdat hij te veel op de voorgrond zit. Maar als je puur kijkt naar wie de club kent, die het goed gedaan heeft bij de club waar hij gezeten heeft als TD, is Paul Bosveld gewoon een uitstekende kandidaat. Alleen de vraag is of hij het echt wil. Dan kan je natuurlijk zeggen, je hoeft niet per se op de voorgrond te treden. Want volgens mij, hoort die Stewart bij PSV, komt ook eens in de zoveel tijd een keer een interview doen. Dus dat zou eventueel wel kunnen.
Nee, maar dat is het boekje in Nederland dun natuurlijk. Hè? Want Huiberts die wil naar verluid ook niet. Die wil echt die sabbatical eerder en stopt ook. Om die reden natuurlijk Bosveld ook. En daarna is de spoeling ook wel dun als je iemand met enige ervaring in die rol wil. En dan is België ook weer niet, zeker Club Brugge, is wel een club waar fijn nauwe lijntjes met mensen in België volgen het Nederlands voetbal. Het is niet dat deze man.
Nee, maar daarom zeg ik denk dat het wel zou kunnen hoor. Maar ik ken ze niet.
Die vraag wordt opgeworpen omdat het gewoon niet zo gangbaar is in de Eredivisie. Fortuna Sittard heeft nu een TD uit Portugal. Die gaat trouwens wel weg. Daar komt Joris Matthijssen voor. Maar goed, het laatste meest prangende voorbeeld is natuurlijk bij Ajax. Met
dat ging best aardig.
Vond je dat goed gaan daar? Ja. Denken ze toch in Amsterdam anders over?
Ik zou zeggen, stel het weer dan daar. Maar goed.
Met enig gevoel voor ironie.
Ja.
Maar goed, dat is waarom dit speelt. Is er een van die twee op pole position? Of hoe moeten we dat zien?
Een beetje wisselende geluiden over. Maar de meeste wat ik hoor is dat de man van Club Brugge degene is waar wij het meest voor namens dat hij komt. Is nog wel relatief jong, zeker voor deze functie. Is 38 jaar.
Rigou, ja.
Ja, dan ben ik zelfs ouder dan
Gio
dan deze
is helemaal geen.
Zou dan eerder zeg maar voor technisch manager functie zijn in plaats van.
Want als je dan puur zou kijken naar netwerk, dan heb je dus Van Persie als trainer, dan heb je Van Bronckhorst als technisch manager. Ja, dan heb je natuurlijk qua naam echt gigantisch groot bereik.
Ja.
En dat zou natuurlijk wel voor heel veel jongens aantrekkelijk kunnen zijn.
En dan zou je echt misschien een dealmaker erbij kunnen hebben, die daar dus wel ervaring mee heeft. Heeft zich echt opgewerkt binnen Club Brugge. En de laatste twee jaar degene die echt met nog iemand anders dan over het aan- en verkoopbeleid
gaat. Wie doet dat werk nu bij Feyenoord, Dennis? Wie doet deze sollicitatieprocedure?
Oh, de sollicitatieprocedures. Die worden door mensen van de RVC. Omdat, Dennis de Kloeze, kun je dat?
Nee.
Niet, is ook niet wenselijk als die dat nu nog zou doen. Dus dat wordt dan overgenomen door RVC.
Oké. Nee. En de herindeling van de technische staf? Want daar is ook een hoop om te doen. Daar gaan mensen, daar moeten nieuwe mensen bij. Wie stelt die mensen nu aan? Nou ja, en wie legt contact?
Daarom is het dus zo belangrijk dat er heel snel die nieuwe bestuurders wel al zijn. Want er worden nu dus al besluiten genomen.
Ja.
De naam van Bakati, nu assistent bij Sparta, in het verleden bij Feyenoord gewerkt, valt. Daar werd wel ook binnen Feyenoord en sommige mensen die er nu nog zijn, altijd heel lovend over gesproken hoe hij dat deed. Hij was assistent onder Stam en later advocaat toen die hem opvolgde.
Ja.
Maar zeker zijn kwaliteiten doen als veldtrainer. Ook van spelers, weet ik, in die spelersgroep toen, die waren heel erg positief.
Weet jij dat, Michiel, waarom die Bakati hier zo goed opstaat?
Hij zit ook bij Jong Oranje volgens mij als veldtrainer. Klopt. Dus als je bij zoveel clubs al goed gedaan hebt en spelers zijn enthousiast, dan betekent dus echt wel dat je iets goed doet. Want spelers zijn vaak juist degene die het meeste klagen. Dus als die daar positief over zijn, dan denk ik dat het hartstikke goed werk levert. Bij Sparta ken ik natuurlijk wat jongens, die kennen hem ook. En die zijn eigenlijk ook wel positief. Die doet eigenlijk alles qua trainingen. En Maurice is een beetje meer de manager. Dus al met al denk ik dat het een goede kandidaat is. Maar dan moeten de eerste nog een paar weg, toch?
Nou ja, Haken en Reijnen. Over Reijnen wordt gezegd dat hij naar Liverpool mogelijkerwijs gaat. En Haken zou misschien ook richting de uitgang gaan.
Maar het is toch ook met zijn papiertje. Reijnen moet toch eerst zijn papiertje halen?
Zeker, ja.
Ja. Voordat hij daarin
zou Maar dan zou hij wel setpiece coach toch bij Liverpool kunnen worden voor die tijd?
Setpiece coach?
Ja.
Was het niet echt dat hij het al had, toch? Het papiertje? Of dat dat nu heel binnenkort zover is?
Ja, volgens mij zat dat er echt wel aan te komen.
Ja. Hey, even over Van Bronckhorst. Zou het niet zo kunnen zijn dat Van Bronckhorst een paar jaar nu meeloopt met deze ervaren TD als technisch manager? En dat hij op een gegeven moment dan gewoon voor de 10 volgende jaren TD van Feyenoord
zou kunnen worden. Als je daar zo'n lange termijn... Ik ben daar wel voor om überhaupt bij mensen... Ja. Binnen een bedrijf door te kunnen laten groeien. En dan zit er een lange termijn gedachte achter. Dus ik weet niet of dit zo is, maar ik vind het een mooie gedachte.
Ja. Ja.
Michiel, wat te verwachten zondag om 16:45 van de bekerwinnaar op bezoek in de Kuip?
Ja, ik heb ze vorige week tegen Twente gezien. En het is nog niet zo dat ze echt denken van we spelen dat seizoen wel eventjes uit en het is klaar. Dat gevoel had ik helemaal niet. Ik heb ook het idee dat Echtot natuurlijk nu verlengd heeft met 2 jaar. Dat ze ook daar duidelijkheid hebben verschaft. Dus ik denk dat die gewoon gas gaan geven. En ja, dan moet je gewoon echt, echt wel aan de bak om die wedstrijd te gaan winnen. Want ja, zo goed voetbal speelt Feyenoord niet. Dus ik denk dat AZ op dit moment beter voetbal speelt dan Feyenoord.
Nou, alsof je als trainer van Feyenoord spreekt. Want dit is precies wat Robin van Persie ook
goed dat
je
de cursus gaat doen dan, hè?
Trainer in de dop, hoor, die Kramer. Nou. Luister maar.
Maar ik kan mij dus als sportman kan ik me niet voorstellen dat je... Dat je in dat scenario als speler of club denkt van... We hebben ons doel al behaald. Dus ik laat een wedstrijd in de Kuip maar lopen. Ja, ik kan daar echt niet bij. En ik geloof dat ook gewoon echt niet dat er een speler is die minder zijn best doet. Dat kan toch niet als sportman. Nee. Lijkt mij.
Ja, Wessel. Het is wel tijd dat Feyenoord weer eens wint van een top 6 ploeg. Dat is namelijk nog niet gebeurd dit seizoen.
Nee, nou ja, tegen NEC bijna dan.
Ja, en tegen AZ uit ook bijna.
Maar... Ook bijna, ja, maar het is niet gebeurd. Ja, ja, dat is een statistiek die wel zorgelijk is. Maar ja, kijk, het ernstigste is natuurlijk gewoon het matige spel sinds half december. En daarom, AZ moet het niet een beetje op zijn heupen hebben. Of zijn normale niveau halen, want dan is Feyenoord bijna kansloos. Ja, in de Kuip is Telstar beter geweest dan Feyenoord. Is Excelsior beter geweest dan Feyenoord. Hele fases. Je moet er niet aan denken als Kees Smit en zijn vrienden er zin in hebben. Nu heb ik eigenlijk het gevoel, van dat Feyenoord is natuurlijk vooral een club van emotie. Die Kuip is vol. Ja. Ik hoor dat alle supporters hebben opeens weer zin in zondagmiddag 16:45. Misschien gaat de Kuip het wel doen. Die wedstrijd, de ken jij, Dennis.
Maar dan moet het wel weer een keer een leuke wedstrijd worden, Wessel. We zien toch zo'n
leuke wedstrijd. Ja, maar in principe, dat kan ook aan AZ liggen. Kijk, als AZ natuurlijk ook hoog druk zet... dan komt er misschien ook weer wat ruimte voor Feyenoord om daarin toe te slaan. Dus dat kan ook zomaar ook een voordeel zijn dat AZ ook leuk voetbal speelt. Dus dat de wedstrijd wat opener wordt, dat je wat leukere wedstrijd krijgt... veel kansen over en weer. Dat is wat je hoopt natuurlijk. En dat dan Feyenoord vervolgens aan het langste eindje trekt... dat hopen we dan allemaal maar.
Ja, maar wat nou als volgend seizoen we ook dit soort voetbal... voorgeschoteld krijgen. Als misschien advocaat
wel... Je moet niet te ver vooruit kijken, jongen. Wat wil je nou?
Nou ja, als advocaat aanblijft als adviseur... gaan we dan dit soort wedstrijden als bij Fortuna uit... en die we daarvoor hebben gehad... vaker voorgeschoteld krijgen.
Nou, volgens mij was dat ook de reden waarom Dick toch wegging op een gegeven moment ook, toch? Dat het voetbal te behoudend was, toch? Ja. Dat ze te veel op de middenlijn
stonden.
Maar
dat is nu weer terug, Michiel.
Ja, maar nu gaat het om resultaat. Nu heb je dat resultaat bijna gehaald, want je bent bijna tweede... Ja, dan ga je dus in de voorbereiding ook weer aan het werk naar een nieuwe speelwijze. Aanvallende misschien. Of net
met
wat
nieuwe
meer.
Spelers ook erbij.
Dat ook iedereen
die passen bij die speelwijze die hopelijk fit zijn en blijven.
Ja, dat is
vooral. Ja, nee, maar dat gaat de belangrijkste opgave zeker, worden qua spelerszoektocht in het nieuwe seizoen.
Nou ja, dat blijft natuurlijk altijd wel een dingetje, die fitheid dit jaar. Maar goed, daar heb je zometeen weer iedereen binnenboord. En kan je weer werken aan een wat verbeterende speelstijl als dat laatste periode.
Maar waarom zou dat volgend jaar wel lukken als het dit jaar niet gelukt is? En niet zeggen van die blessures, want ik vind nog steeds dat Feyenoord over het algemeen best een aardig elftal had staan in potentie.
Zeker, nee, dat vind ik ook, hoor.
Waarom zou het nu opeens na deze voorbereiding wel lukken? Vraag ik als bezorgde supporter.
Ja. Als je kwaliteitsimpulsen kunt toevoegen aan de selectie.
Dat is één natuurlijk, maar het gaat ook vooral denk ik dat de jongens begrijpen wat ze willen op het veld. Dus dat de speelwijze van Persie duidelijk is richting alle spelers.
Ja.
En ik ben gewoon van mening dat zeker in de Kuip moet je eigenlijk iedere tegenstander overrompelen. Zeker in de eerste fase van een wedstrijd. Dus ga dan maar 1-1 spelen. Zorg maar dat het een duel wordt, zeg maar, die je kan winnen. En dan trek je natuurlijk dat hele stadion naar je toe. En dan kan je makkelijker wedstrijden winnen.
Maar
dat
is waar je is ook de filosofie van Persie dit, hè? Dit wil hij graag, wat jij nu omschrijft.
Nou ja, ik heb het hele jaar natuurlijk een beetje zitten kijken. Ze hebben Ueda echt wel veel echt heen en weer laten shocken. En dan, ja, nogmaals, ik ben ook niet degene die heen en weer blijven rennen. Maar ik ben van mening dat op het moment dat jij met de 9 en 10 echt fatsoenlijk druk zet... Je komt gewoon in een 1-tegen-1 situatie. En dan kan je misschien een lange bal afdwingen en dan vervolgens daar vanuit de tweede bal spelen. Maar dan moet je wel je duels, zeg maar, winnen. En dat hebben ze gewoon heel veel dingen nagelaten. En ik vind dat ze soms Ueda een beetje...
Missen ze Stijn dan ook?
Nou, ja, denk ik wel, ja. Ik denk dat, dat Sam iemand is die zeker vanuit die 9 en 10 heel goed druk kan zetten. Het moment van druk kan herkennen. Dus dat mis je daarin wel natuurlijk. En je mist ook gewoon de doelpunten die je nodig hebt.
Hij is wel weer terug, hè? Dan staat weer op het trainingsveld, traint voluit mee. Ja. Misschien ook wel bij de selectie zondag.
Ja, dat is wel ja. Aannemelijk dat het weer gaat zijn.
Overigens, over die advocaten, Michiel, die was wel fan van jou, hè? Hij haalde je naar Sparta, hij haalde je naar FC Utrecht. Ja. Hoe ervaarde je zijn spelfilosofie?
Niet zo heel erg ingewikkeld. En eigenlijk zo duidelijk als het maar zijn kan. Kijk, het enige wat ik vooral voor mezelf een beetje jammer vind... is dat hij heeft zijn nek een beetje voor mij uitgestoken. Zowel bij Sparta als bij Utrecht. En ik heb hem nooit echt iets terug kunnen geven. Daarin natuurlijk bij Sparta die 7 wedstrijden schorsing. Dus dat ging ook niet helemaal lekker. En bij Utrecht kwam het ook niet helemaal eruit. Dus...
Denk jij, als je die 7 wedstrijden schorsing niet had gehad toen bij Sparta...
Ja.
Dat je ze in de Eredivisie had gehouden?
Nou, je doet het niet in je eentje natuurlijk. Nee. Maar ik had wel het gevoel dat ik van waarde kon zijn. En dat maakt het misschien nog wel extra...
Ja. Het zou mooi zijn als je nu had gezegd... Ja.
Ja, daar hoopte ik eigenlijk
zijn Eredivisie gehouden.
Met zijn broer had ik daar ook op gehoopt.
Nee, maar ik voelde wel dat ik van waarde kon zijn. Maar ik kan niet in mijn eentje, maat.
Ik wil het niet jinxen. Maar het kan zomaar zijn dat jij morgen je laatste wedstrijd als betaald voetballer speelt.
Ik hoop het niet, maar het zou kunnen.
Ik hoop voor jou niet te hopen met RKC. Return tegen Willem II in de play-offs. Je gaat spelen.
Ja.
Omdat die andere twee spitsen niet beschikbaar zijn.
Ja, dan moeten ze het bij mij doen inderdaad.
We zitten hier met de derde spits van RKC aan tafel.
Maar mooi, hè? Zo gaat dat.
Een derde kuitscenario.
Dat zou mooi zijn uiteindelijk. Dan gaan we nog een weekje door.
Ja.
Dus ja, dan, dat zou mooi zijn uiteindelijk.
Je laat je wel gelden nu in deze slotfase. Assistje met het hoofd nog tegen Roda.
Ja, dat klinkt misschien een beetje gek. Maar de kwaliteit die ik heb, die kan eigenlijk altijd van toepassing zijn. Ook al ben ik nu 37. Dus dat, in dat soort wedstrijden is dat ook zo.
En je bent fit?
Ik ben fit.
Waarom stop je dan?
Omdat ik het ook gewoon gedeeltes niet meer leuk vind. Dus ja, de voorbereiding, de oefenwedstrijden, de pre-activation, de piepjestest.
Dus eigenlijk alles rondom
alles
voetbal.
Maar op. Ja, want toch ga ik verder als trainer. Dus dan kan ik weer zeggen, waarom doe je dat dan? Maar het is meer het voelde gewoon niet meer als voetbal. En het voelde meer als werk. Dus ik vind dat je dan moet stoppen.
Dus speel je nu je laatste wedstrijd en dan probeer je in de laatste thuiswedstrijd tegen Willem II nog wel even een tegenstander een rode kaart aan te naaien.
Dat hoort erbij, Bart, inderdaad. Ja?
Is niet onsportief?
Een beetje, maar ook dat vind ik niet erg, want dat heb ik meerdere malen gedaan en ik vind ook dat er gewoon bij hoort. Als ik een speler een rode kaart kan aannaaien, dan doe ik het met heel veel liefde.
Ja?
Ja. Als wij als team erop vooruit gaan, waarom zou ik dat niet doen? Hè? Als wij de kans vergroten om te winnen, waarom zou ik dat niet doen?
Ik vind het wel mooi dat hij tenminste vooruit komt en het dan ook zo zegt.
Ik vraag me af of hij het meent helemaal. Volgens mij daagt hij nu uit.
Nee, hij meent dit.
Maar voetbal is een geweldig spel. Waarom zou je ermee bezig zijn om een tegenstander een rode kaart?
Omdat het voordelig is voor ons als team natuurlijk.
In fases van de wedstrijd wel, maar je gaat toch niet het veld in van... als het zover is, is het 10 minuten? Als het moet.
Ja, wees een klootzak, alsjeblieft. Ja. Als ik die kans kan vergroten, echt. Ja,
maar heeft dat niet jouw imago een beetje beschadigd eigenlijk? Tuurlijk. Dat je dit soort dingen openlijk zegt?
Ja, maar ik heb daar geen moeite in, omdat dit is wie ik ben. Dus waarom zou ik daar van weglopen?
Ik heb misschien best wel een treurig leven, want ik kijk af en toe naar dat 10 jaar terug programma van ESPN. En dan spoel ik gelijk door naar die wedstrijd van Feyenoord. En dan zitten we nu in de fase dat jij vrijwel wekelijks speelde bij Feyenoord. Ja. Seizoen 16-17 scoorde je ook nog in die bekerfinale toen en zo. En hij had een beetje pech met afronding, zie ik vaak in veel wedstrijden in dat seizoen. Nou, het is wel grappig om
pak
te
hem aan, Kramer, pak hem aan.
Kan wel kloppen hoor. Maar
dat agressieve, dat zat helemaal niet in je spel toen. Ik vond dat wel opvallend.
Ja, maar die zie je niet in de samenvatting.
Maar dat scheelt.
Hoe heb jij hem als supporter dan ervaren, als Feyenoord supporter?
Tuurlijk, zoals iedere Feyenoord supporter, je ziet die jongen uit Rotterdam die goed speelt bij Den Haag, denk je, die moeten we halen. Zo leven, zo denken wij.
Die vroeger een seizoenskaart had.
Ja, daarom, die moeten we zo snel mogelijk halen, dan doet dat er verder niet toe. Maar je zag dus wel, je zag dus altijd wel de kwaliteiten. En een spits bij Feyenoord gun je altijd doelpunten. Hm. Alleen wat ik een pijnlijk moment vond, volgens mij, zo in de schaduw van Jurgensen, was natuurlijk goed, beslissend geweest in dat kampioensjaar. Maar toen kwam die wedstrijd tegen Manchester City thuis.
Champions League, hè?
Champions League.
Stond hij in de
toen
basis?
Jurgensen raakte die wedstrijd, die een paar dagen ervoor uit bij Heracles geblesseerd. Ja. En toen zag je wel, dan sta je daar opeens tegen Stones. En toen volgens mij viel Vente nog voor jou in. En dat was gewoon... Dan was het niveauverschil te groot.
Ja, natuurlijk. Maar mag het tegen City?
Met alle respect, ik denk dat ik die wedstrijd echt goed speelde.
Ja. Maar het stond alleen 3-0 na een half uur. Ja.
Maar goed, ik praat over mezelf. Hè. Ja. Dus kijk, als jongen wil je dus het allerhoogste niveau. Althans, voor mij was dat Feyenoord. Nou, dat haalde ik. Dan krijg je Champions League, krijg je daar vervolgens erbij. Als je daar natuurlijk nu bij stil staat, als je gaat stoppen, dan... Ja, dat is wel bijzonder natuurlijk, dat je tussen Kevin de Bruyne, Kauwalker, Stones, Otamendi of zo, of ik weet niet meer wie die stond.
Sterling.
Toen was hij nog goed, hè? Toen was hij nog goed.
Toen was hij nog snel.
Ja, toen was hij ook nog snel. Ja, toen ging nog wel een mannetje voorbij. Ja. Maar dan is het natuurlijk wel bijzonder dat je daar tussen kan lopen. En kijk, ik denk dat het heel moeilijk is als eredivisieploeg, als je tegen de absolute wereldtop speelt. Wat is natuurlijk gewoon Manchester City, om dan echt het verschil te maken, zeker als
even kort, we zien een mooie foto met jou met de beker. Het gaat al even over dat kampioensjaar. Wat was nou het hoogtepunt in je Feyenoordtijd?
Ja, deze.
De beker.
Ja, omdat ik gewoon... kijk, nogmaals, het kampioensjaar was voor mijn gevoel echt een klein gedeelte van dat jaar waarin ik iets kon doen. En waar ik beslissend kon zijn. En in dat jaar daarvoor met die beker speelde ik bijna iedere bekerronde. Had ik wel of een doelpunt of een assist. Behalve Roda uit voor de achtste finale, dacht ik. Toen speelde ik niet. En al die andere rondes wel.
En in de finale gescoord.
In de finale en dan ook nog scoren. Dus dat is voor mij het absolute hoogtepunt. Omdat het persoonlijk voor mij iets is wat je gewoon niet zo vaak meemaakt.
Nee, snap ik. Mooi. En nu weer lekker vaker hier aan de tafel dan maar.
Dat is wel de bedoeling. Ja, Bart, goed zo. Zeker in deze mooie studio.
Mooi, hè?
Mooi. Jouw haarlijn is nog steeds naar achter gegaan.
Ik heb niet zoveel haar als jij. Maar dat gaat ook nooit meer gebeuren. Wessel, wat ga jij doen met de dames?
Misschien kan ik doneren aan je.
We gaan door. Het zit wel een beetje daarvoor. Zie je het ook of niet?
Wat ga jij doen met de dames en heren van Hartgras?
Ja, kijk, het is heel belangrijk. Het is heel leuk natuurlijk om serieus over voetbal te praten. Maar het is ook heel erg leuk.
Dat hebben we echt nog nooit gedaan.
Om niet serieus over voetbal te praten. En dat doe ik in de podcast van Hartgras altijd op maandagochtend. En ik heb het daar altijd erg naar mijn zin. Er is vrij veel rivaliteit, hè, want de meesten komen uit Amsterdam. Frenkie de Jong is geweldig. En iedere speler van 14 bij Ajax is geweldig. Maar tegelijk kan je in zo'n podcast kan je altijd... Ja, gewoon je antipathieën kan je het gewoon over hebben. Hè? Dus je kan gewoon eerlijk zijn dat je sommige spelers heel erg slecht vindt of irritant. Ja. En Klaasie, daar kan je dan weer over zeggen dat dat misschien wel een van de beste middenvelders ooit is met Modric.
Dus met die podcast van Hartgras gaan jullie nu het theater in vanwege het wereldkampioenschap dat eraan komt?
Omdat we het zo leuk met elkaar hebben, zeiden we zullen we het theater ingaan. En toen posten we een paar theaters. En toen hadden we opeens 13 boekingen.
Kijk.
Toen liep het uit de hand. Hebben we Wilfried de Jong erbij gehaald natuurlijk. Want die kan zorgen voor met zijn theaterervaring voor een goed niveau. En Theo Maassen zei, ik kom een keertje. Martin van Waardenberg komt een keertje. En Michiel Romein van Jiskevet.
Leuk.
Dus,
en wat voor verhalen zijn er dan te verwachten?
Ja, nou ja, het zal vaak over wegworst gaan, vrees ik. Want daar zijn we het dan weer wel over eens. En zo.
Michiel komt ook dan, hoor.
Maar je kan het eigenlijk over alles hebben. Je kan het hebben over de mooie dingen die je hebt gezien. Je kan het hebben over de lelijke dingen die je hebt gezien. Maar je kan bijvoorbeeld kijken, bijvoorbeeld over de Kloes hadden we het net. Hè? De Kloes is niet heel vaak, heeft hij gesproken de afgelopen jaren. En, maar 5 maanden geleden zat hij in een podcast met een paar van die Engels, van die miljonairs, hè, waaronder Peridon en zo. En opeens ging hij praten en heel stoer doen en de toekomst van Feyenoord, waar sta je over 5 jaar en dat soort dingen. Ja, in zo'n podcast kan je nou eens gewoon eerlijk vertellen dat het veel gejokt wordt in het voetbal, dat mensen niet eerlijk zijn en zo. En je kan er niet op afgerekend worden. Maar bovenal is voetbal natuurlijk iets geweldigs. Want ja, het wordt natuurlijk een raar WK met Trump en zo en Infantino en al die clubs. Maar ja, WK-zomers, jongens. Dat zijn toch de mooiste zomers van ons leven. Ja, daar hebben we toch allemaal herinneringen aan. Michiel, wat was nou jouw ultieme WK-zomer als voetballiefhebber?
Met Ronaldo, met zijn kuifje.
98.
Ja.
Ja, Ronaldo.
Ronaldo
was 2002, denk ik. Dat
met,
is een
kuifje. Dat is tegen... Dat hij scoorde in de finale. Rivaldo scoorde volgens mij eentje. Oh, en Ronaldo scoorde.
Maar bijvoorbeeld de Bergkamp goal. Ik bedoel, al die momenten.
Dat zijn natuurlijk... die goal van Bergkamp is natuurlijk waanzinnig. Maar
Ronaldo, heb je Van Persie niet gevraagd om als het toch een behoorlijk WK-ervaren speler... heeft nogal een goal gemaakt ook. Te komen vertellen.
Nou, ik denk dat ik ongeveer de laatste ben waar die...
Ik heb nieuws voor je. Hij komt het theater niet in. En hij is ook niet op tv van Persie tijdens het WK.
Oh, nee.
Aan een strandbedje, hoop ik, ergens.
Je gaat niet even je mening geven nog over WK en dat soort
dingen. Nee, voor geen goud.
Nee? Heb je er geen zin meer in? Je bent even geweest, toch? Pundit, hoe noemen ze het?
Ja, ja, Pundit, ja, in Engeland. Dat vond ik heel leuk. Maar toen was ik met pensioen, soort van. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen dat als je nu een gouden berg met allemaal mooie spulletjes voor me neerlegt, dan loop ik even een blokje om.
Ja.
Want zeker na zo'n seizoen als coach van Feyenoord, dan zou de coach van Feyenoord gewoon even moeten bijkomen, denk ik.
Ja.
Ja, en om voor Persie zelf te citeren, het petje is ook goed genoeg gevuld om mooie aanbiedingen te laten lopen. Maar we gaan hem dus niet zien op het WK. Jou wel, in de theaters, waar overal te zien, hier in de buurt?
Nou, heel veel in de regio toevallig. Ja, Rotterdam van komende week is al uitverkocht, de Walhalla. Maar dan, en de Lamar in Amsterdam ook al zo goed als
dat uitverkocht. Dat ligt niet in de regio, hè?
Wat? Nee, maar verder gaat alles, wordt veel kaarten verkocht. Alleen Vlaardingen is een zorgkit. Ik weet niet wat er met Vlaardingen aan de hand is, maar die... die kopen nog kritisch. Niet veel kaarten.
We zijn heel kritisch.
Ja, niet wat betreft de directeur van Feyenoord dan. Nee. Maar goed, dat is weer wat
anders. Oh, Dennis. Ja,
of realistisch.
Ja. We mogen kaarten wel weggeven voor die voorstelling in
Vlaardingen. Zeker weten. Dennis mag sowieso komen. Dus
ja, maar hoeveel mogen we er weggeven? 200 of 100?
Laten we zeggen 4.
4?
Ja.
4 juni?
Ja, geloof het wel. Ja.
Oké, okay, in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen.
Ja, er zijn ook in Spijkenissen, Capelle, Gouda, Naaldwijk.
Ja, oké, we moeten door. Ja, maar okay. sport@rijnmond.nl, we hebben dus vrijkaarten voor de theatervoorstelling van Hartgras met Wessel Penning in Vlaardingen.
En Hugo Borst en Wilfried de Jong.
Zo is het. Sparta, laatste 11 wedstrijden met Geel, maar 1 keer gewonnen. Zag je wel een soort van herstel in die laatste wedstrijd tegen Go Ahead Eagles? Toch wel weer een ploeg die ervoor wil gaan? Nee?
Nou ja, maar kijk, zowel Go Ahead als Sparta. Ja, Sparta speelt natuurlijk nog wel voor de play-offs, maar... Ja, het is altijd een dingetje, zeker als je een ervaren ploeg hebt. Volgens mij heeft Sparta best wel een ervaren ploeg. Kijk, als een trainer aangeeft dat hij ermee stopt. En die gaat dan heel vaak herhalen. Jongens, we gaan dat seizoen niet als een nachtkaars uit laten gaan. Hè? Dan gaat het juist als een nachtkaars, gaat het uit. En daar lijkt het nu een beetje op. En,
maar hoe werkt dat dan in het hoofd van een speler? Oh, deze trainer gaat weg, dus ik hoef laten gelden? Of
nee, kijk, met Martensin, die krijgt natuurlijk nu zo'n dingetje. En,
nou, een ding.
Nou ja, een dingetje, een ding. Maar het is meer dat je dus een van je belangrijke spelers, zeg maar, daar een akkefietje mee krijgt. En ik kan me voorstellen dat een speler af en toe denkt, ja, ik ben nou even klaar mee, maat.
Maar jij zegt akkefietje, daar lijkt het inderdaad op. We weten niet feitelijk wat er is gebeurd, maar blijkbaar is het zo erg, Dennis, dat de trainer 5 wedstrijden voor het einde zegt, jou stel ik in principe niet meer op. En laat hem dan af en toe wel even invallen nog, maar dan is het misschien wel heel heftig geweest.
Ja, dat moet dan haast wel. Anders neem je niet dat besluit bij een van je bepalende spelers.
Ja.
En het is ook gewoon niet handig gedaan aan het begin in de communicatie daarover. We hebben het natuurlijk over gehad als het gaat over liegen in de voetballerij. Dat gebeurt bij Sparta, gebeurt dat de laatste tijd gewoon echt veel te vaak natuurlijk. En dat begint wel een beetje aan de club te kleven,
Maar ik begrijp niet eens, oprecht niet, hè. Waarom zou je niet kunnen zeggen, ja, we hebben gewoon een akkefietje gehad in de kleedkamer en het is even uit de hand gelopen?
Ik denk dat je daarmee juist dingen wegneemt.
Maar waarom doen ze het niet?
Want het gebeurt niet omdat je de boel in de kleedkamer wil houden. En die snap ik. Maar het is al niet meer binnen de kleedkamer op het moment dat je een besluit neemt dat publiekelijk te zien is. Ja. Dus dan moet je gewoon, voor zover het kan, wel gewoon eerlijk en openheid van zaken geven, dat veel sterker is.
Ja, denk ik ook.
Ja, goed, 9e worden, dat is natuurlijk het doel bij Sparta. Op die plek staan ze op dit moment.
Godverdomme, je begint een schreeuw. Doe eens even rustig.
Praat ik hard, ja?
Zo, godverdomme, man.
Ja? Oh.
Nou ja. Ga je nou weer zwaaien? Zoals de vorige
keer? Nee. Als hij veel praat wel. Maar
9 worden ze
het. Ik denk dat hij me zo meteen ook een gele kaart probeert aan te
vallen. Ik pas nog op, je zit ver weg.
Dat is ver, hè? Overigens, die 9e plaats, daar staat het op dit moment bij Sparta met 1 punt voorsprong op FC Groningen. Sparta gaat spelen tegen Twente, daarna tegen Excelsior, Groningen tegen NEC en Heracles. Komt dat dan goed, die 9e plaats en de play-offs voor Sparta? Ik praat nu ineens heel zachtjes.
Ja, ik vind Sparta altijd zo slecht daarna in de play-offs.
Ja.
Het lijkt ook altijd wel alsof... opeens zijn het dan vaak half lege stadions en zo. Ik moet het nog zien met Sparta. Ja, laatst werd Excelsior, hè?
Ja.
Boah.
Ja, en daar is dus sprake van het tegenovergestelde van ingestort zijn. Die hebben nog aan 1 puntje genoeg in de wedstrijd tegen Volendam. En dan zijn ze gewoon rechtstreeks gehandhaafd. Wat is nou de voornaamste verklaring waarom...
Voor de laatste speelronde. Ja, ook dat zou echt heel knap zijn.
Wat zou de voornaamste verklaring zijn? Waar is het nou met name aan te danken? Dit toch uiteindelijk goede jaar dan van Excelsior?
Ik denk een goede trainer. Die rustig blijft ook op momenten dat het niet goed ging. De nederlagen die ze hebben geleden waren vaak nipte nederlagen. Dus ik denk dat die ook gewoon de boel wat dat betreft goed neerzet. We hebben ook wel eens jaren gehad dat Excelsior echt veel meer tegengoals kreeg. Dat was niet zo. Je hebt een beetje gebrek aan scorend vermogen gehad. Als dat er ook nog bij zou zijn geweest, hadden ze zich misschien nog eerder veilig kunnen spelen. Maar ik ben echt wel onder de indruk ook. Ik was heel erg benieuwd naar hoe gaat Den Uyl zijn manier van spelen die hij in de eerste divisie had. Gaat hij dat kunnen doortrekken in de eredivisie? Ik vind dat hij dat grotendeels heeft gedaan. Gewoon met diezelfde filosofie die we toen ook zagen.
Waarom heb jij de indruk dat dit een goede trainer is, Den Uyl?
Omdat hij echt gelooft in de visie die hij heeft. En dat heeft hij volgens mij samen met Thomas en met Michel echt...
Verhaar en Breuer.
Hebben ze dat heel erg op die ploeg gekregen. En ik moet zeggen dat als je puur kijkt naar intensiteit, hè, want dat is schijnbaar het hele de nieuwe woord, de intensiteit en
energie. Daar hou jij niet zo van, hè?
En energie, hè? Dus dat al die termen, ja, dat straalt bij Excelsior echt wel uit. En ik moet zeggen nu, hoe heet die, Sanchez?
Fernandes. 5 goals in de laatste 5 wedstrijden.
Gaat hij ook ineens rendement uit zijn acties halen. Ja. En als dat soort jongens dan ook nog doelpunten gaan maken, dan wordt het echt veel makkelijker.
Mag ik toch in het belang van Excelsior de boel nog op scherp zetten?
Oh jee.
Nee, nou. Want stel je verliest van Volendam.
Ja.
En je komt onverhoogd als nummer 16 nog in die play-offs. Terwijl iedereen er nu al van uitgaat naar die laatste weken.
Ja, ja.
Dat is wel het meest vervelende scenario mentaal gezien wat je kan hebben. Dus het moet nog wel daadwerkelijk gebeuren.
Hmm.
Ze zijn er nog niet.
Jij waarschuwt. Hey. Jij waarschuwt de Kralen. Ah, ik moet zeggen,
Ruben Den Uyl vind ik wel... Ik vind wel dat hij... Dat vindt Dennis, zegt hij terecht. Ik vind wel dat hij... Hij blijft altijd hetzelfde doen, zeg maar. Dus als het heel wat minder gaat, blijft hij hetzelfde doen. Maar ook als het goed gaat, blijft hij hetzelfde doen.
Zou hij niet klaar zijn voor een stap?
Hij laat in ieder geval zien dat hij wel een bepaalde visie heeft. Een manier van voetballen.
Ja.
Wat succesvol kan zijn.
Alleen dus, in de eredivisie is na vandaag... Op Sparta na, niks meer vrij, hè? Want bij AZ zijn ze nu ook...
Ja, maar je zegt nu wel heel goed op Sparta na. Dus zou het niet gewoon een klein stapje naar West kunnen zijn? Of zijn dat gewoon maar wilde geruchten?
Dat is een gerucht als het niet rond zou komen met Simonis.
Oh ja, natuurlijk, ja.
Want dit is ook wel lang trouwens, Simonis. Jezus Christus, man.
Wat scheld je veel.
Ja.
Oh, sorry. Ik dacht dat het hier wel kon.
Voor je nieuwe carrière moet je dat nieuwe
af gaan leren. Het is een nieuwe studio. We zijn netjes.
Net het programma, ja.
Precies, jongens. Waar we het over hadden, het is een van de meest belangrijke Rotterdamse Eredivisie-weekenden van het jaar tot nu toe. Kan volgende week natuurlijk ook nog zo zijn. Ik heb van jullie genoten, jongens. En met Wessel en Michiel gaan we nog een heel leuk spelletje spelen.
Oh, leuk, man.
Ook zin in. Dankjewel voor jullie komst. Wessel Penning, Dennis van Eersel en Michiel Kramer. Graag weer tot later, ook nog in dit seizoen. Wij gaan natuurlijk verslag doen van die wedstrijden van Sparta en Excelsior en Feyenoord komende zondag vanaf 16:45 allemaal live op de radio. En maandag gaan we erover praten in dit programma FC Rijnmond. Graag tot dan en een goed weekend.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies, Frans Metz de Bedderij, P2L Cargo Care en Customs Care Douane Expediteurs.